Cabin crew, prepare for takeoff.
I wish that I could fly into the sky.
Ik zou mijn jaartje uitproberen, maar bleef uiteindelijk 34 jaar hangen. Welkom in de koffer met Eef. Reis met me mee, met de Blauwe Vliegfamilie en luister naar de hilarische, ontroerende en inspirerende verhalen van piloten en stewardessen. En krijg ook nog eens de beste reistips. Roberto, hoe lang vlieg je eigenlijk al?
Ja, dat is leuk. Ik was vandaag op een basiscursus en toen moest ik vertellen in januari, ik vlieg 37 jaar. En dan zit je tegenover mensen die net binnen zijn. En dan denk je ineens, dat is echt lang eigenlijk, hè?
Ja. Dat is heel erg lang. Ja. Jij bent senior purser?
Ja, klopt. Ja.
Hoe kwam het dat jij op een dag besloot, ik ga vliegen bij de KLM?
Ja, ik kom echt uit een KLM-nest. Mijn vader heeft ook gevlogen. En het was eigenlijk helemaal niet mijn bedoeling om in de cabine te gaan vliegen. Die ambitie had ik eigenlijk helemaal niet. En ik wilde eigenlijk rechten studeren. Ik wilde piloot worden. Ik ben ook een tijd in de opleiding geweest voor piloot in Amerika. Maar ik heb een kleurafwijking, dat wist ik ook wel, mijn kleuren kijken. En daar zat destijds, we hadden dus over lange geleden, in Nederland wel een grote drempel op om zeg maar zo'n medische gelijkstelling te krijgen ten aanzien van je keuring. Tussen Nederland en Amerika. In Amerika zijn ze veel praktischer qua vliegen. In Amerika is de redenatie, vliegen moet iedereen kunnen. En Europa, toen was dat echt zo van, nou ja, vliegen dat is iets ingewikkelds. Dat kunnen alleen maar heel weinig mensen, is heel bijzonder. Dus daar moet je hele strenge regels aan verbinden. Dat is nadat ook allemaal wel heel erg veranderd ten gunste van mensen met ook een kleurafwijking en noem maar op. Maar goed, destijds leidde dat ertoe dat ik er dus niet doorheen kwam. En ik had ook een baantje nodig natuurlijk om mijn opleiding te financieren. Dus ik was gaan vliegen als cabinepersoneel met een tijdelijk contract. Ja, ja.
En hoe oud was je toen?
Toen was ik 23.
Ja. Ook 23, ja, hetzelfde als ik. Ja. Jouw vader die was purser de KLM. Ja, ja. En toen dacht je van, nou ja, dan ga ik ook maar in de tussentijd.
Nou ja, het was echt om, ten eerste maakte het heel praktisch om naar Amerika te gaan. En om in Alaska vlieglessen te volgen. En daarnaast, het gaf een stukje financiering, want het bracht geld in het laadje. En ik had zoiets, ja, dan sta ik ook al een beetje binnen dat bedrijf met één been. Dus misschien is de overstap dan makkelijker. Zo, dat was eigenlijk mijn gedachte.
En omdat je kleurafwijking, dat is dan kleurenblind,
ja.
Kon je uiteindelijk geen vlieger worden?
Nee, kon je niet in Nederland opleiding? Waren de regels destijds zo streng dat met de afwijking die ik dan heb, dat eigenlijk leidt tot afwijzing. Medische ongeschiktheid, zoals dat dan heet. Voor commerciële luchtvaart. Ja. Dus ik kon wel met een sportvliegtuigje vliegen. Maar niet.
Doe je dat wel eens?
Nee, dat heb ik wel lang gedaan. Maar dat, ja, weet je, op een gegeven moment die brevetten om dat geld te houden kost geld. Ik kreeg op een gegeven moment een gezin en je kent het allemaal wel. Dus dan ga je andere prioriteiten.
Je verstandige dingen gaan doen.
Nou ja, dan moet je ook weer andere keuzes maken.
Zeker,
dat,
ja.
Dat is prima. Dus, ja. Dus op een gegeven moment is dat verlopen. En nu is die behoefte eigenlijk is daar niet meer zo. Ik vind het nog wel steeds onwijs interessant als ik in de cockpit kom en ik ga wel eens met een vriendje van mij op de simulator in de nachtelijke uren wel eens een beetje knoeien. Ja, dat vind ik nog steeds leuk. Weet je. Het is gewoon een leuke truc.
Ja, ja.
Maar wat ik zeg, het is ook een beetje een truc. Hè. Ik bedoel, wat het complex en ingewikkeld maakt, is de wereld eromheen. Hè. Dus dat is niet zozeer het handelen van het besturen van een vliegtuig. Want daar ben ik het vooral met de Amerikanen eens. Dat kan eigenlijk, iedereen moet dat kunnen. Net zoals dat iedereen een auto moet kunnen besturen.
Ja.
Je moet natuurlijk wel twee armen en benen hebben. En ogen en oren die functioneren. Maar meer dan dat is het feitelijk niet. Maar de complexiteit, dus regelgeving, wetten, voorschriften, procedures, standaarden die luchtvaartmaatschappijen hanteren. En die ze dus ook vragen en opleggen aan hun vliegers die ze aannemen. Die maakt dat het zo selectief wordt als het gaat om een bedrijf als KLM. En dat begrijp ik ook wel.
Ja,
die wil
ja.
Gewoon de beste hebben.
Ja.
Nou, die hebben ze ook met KLM, ben ik van overtuigd.
Ja. Ja. Hey, je had het net over Alaska, dat je daar vliegles kon nemen. Volgens mij heeft Alaska een hele bijzondere plek, ook in het leven van jouw vader.
Zeker, ja.
Er is...
Nou ja, wat ik zeg, mijn vader heeft ook gevlogen. Die heeft daar ook gestationeerd gezeten. Dus we hebben daar als gezin ook gezeten.
Jouw vader was purser?
Die was purser. Ja. En in de jaren 60 en de jaren 70 waren er regelmatig stationeringen in Anchorage. Dus ik ben daar in mijn jeugd veel geweest. We gingen er ook wel eens op vakantie naartoe om te vissen of wat dan ook. Of jagen. Dus ik ben daar, ja, het is voor mij echt wel een plek waar ik heel erg mee verbonden ben. En ik heb mijn vrouw daar leren kennen. Dus
ach, waar?
Ja, ja.
Was zij Amerikaans?
Nee, zij was KLM-stewardess en die zat op zo'n beroemde vlucht naar Anchorage toe. Ja.
Oh, wat ja. Grappig.
Dus ja, het is gewoon het is de natuur, maar het is ook inderdaad die historie die ik heb met de plek. Die het voor mij een hele bijzondere plek maakt.
Ja, want die stationeringen, dat even uitleggen, dan stationeerde KLM 1 of 2 of 3 bemanningen in een hotel. En van ja. daaruit vloog je dan...
Het startstuk, hè?
Dus, het startstuk.
Of naar Tokio in dit geval. Dat was toen in die tijd. Maar je had ook dat je naar Seoul vloog.
Ja.
Vanuit Anchorage. En af en toe waren daar stationeringen voor een aantal maanden. Ja, dat was geweldig, joh.
Want hoe zag je schema er dan uit?
Ja, dat varieerde ook wel wat. Maar je had stationeringen waarbij je bijvoorbeeld, op zaterdag naar Tokio ging. En dan kwam je op maandag terug. En dan stond je de rest van de week in Anchorage. En dan deed daarna dat riedeltje weer naar Tokio. Nou, dat ging zo 3 maanden door.
Ja, fantastisch. Ja, want je had daar volgens mij auto's die daar onder in het hotel in de garage stonden. Ja. Waar je gewoon hupsakee inladen en gaan met die banaan.
Ja, kijk, ik weet niet, voor de mensen die nog nooit in Alaska zijn geweest. Alaska is nog steeds een hele afgelegen plek. Hè. Het ligt natuurlijk ook geografisch natuurlijk op een hele aparte plek. Echt op een uithoek in de wereld. En de faciliteiten daar zijn nog steeds redelijk beperkt. Er is geen openbaar vervoer, er is geen metro. Dus alles wat je daar doet, de meeste mensen overigens doen dat met een vliegtuig. Hè, watersport, vliegtuigjes of over land. Op land landen. En er is een beperkte wegennet. Dat heeft gewoon te maken met zeg maar de bergachtigheid van van die staat. En het feit dat wegen ook vaak onbegaanbaar zijn vanwege de klimatologische omstandigheden. Het sneeuwt daar heel veel. Er is heel veel winterse periodes die duren lang. Dus ja, KLM had daar voor de bemanningen 3 auto's staan. En daar, of nou, 3 of 4 zelfs.
Ja.
En daar kon je dan mee op pad. En dat gebeurde natuurlijk ook de hele tijd. Dat was ontzettend leuk.
Ja, fantastisch. Ja. Nou ja, en Anchorage heeft ook nog een hele bijzondere... is wereldnieuws geweest. En dat was niet zo heel... Nou, uiteindelijk wel positief wereldnieuws. Maar kan je daar iets over vertellen? Want daar is iets heel bijzonders gebeurd. Jij was en jouw vader was daar ook.
Ja. Ja, ik denk dat je doelt op die machine van KLM, die 747, die daar bij de nadering naar Anchorage door een aswolk is gevlogen, waarbij alle motoren zijn uitgevallen. Ik was toen in Anchorage. Ik zat in een bemanning die met mijn vader samen van Amsterdam waren vertrokken 3 dagen daarvoor. En ik had een 3x53 reis. Hè, dus wij zouden als 3 CA's achterblijven. En mijn vader zou met zijn bemanning die machine overnemen die onderweg was naar Anchorage en daarmee doorvliegen naar Tokio. Maar die machine is ernstig in de problemen gekomen. Want doordat zij in de aswolk terecht zijn gekomen, zijn alle motoren uitgevallen.
Onvoorstelbaar.
Dus, dat is een dramatisch gebeuren geweest voor die mensen. Maar ze hebben dat zeer professioneel en goed opgelost, die bemanning. Want ze hebben natuurlijk met succes die motoren weer aan de praat weten te krijgen. En die machine veilig aan de grond weten te brengen. En dat is echt een huzarenstukje geweest. En ik heb dat van heel dichtbij dus meegemaakt. Want wat ik al zei, de bemanning van mijn vader, die waren vertrokken naar de luchthaven. Die zouden doorvliegen met die machine.
Even uitleggen, hè? Want dat zijn die verschillende stukken dat een vliegtuig aflegt. Dus je vliegt naar Amsterdam. Er gaan passagiers uit, er wordt bijgetankt, er wordt bijgeketerd. Dan ga je een volgend stuk doen naar Tokio, neem je weer nieuwe passagiers mee. Iedereen is er dan in Tokio uit. En dan wordt voor de terugvlucht vanuit Tokio alweer mensen voor Amsterdam meegenomen of voor Anchorage alleen. Die landen in Anchorage en daar stond jouw vader op het vliegveld te wachten.
Ja.
Om die machine over te nemen om terug te vliegen naar Amsterdam.
Nou ja, zij zouden met die machine naar Tokio doorvliegen. Hij kwam met Amsterdam, die machine.
Oh, hij kwam met Amsterdam,
hij vloog Amsterdam Anchorage. En ongeveer een paar honderd mijl voor Anchorage, ergens ter hoogte van Fairbanks. Dat is een plek wat ongeveer een paar honderd mijl van Anchorage ligt. Daar begonnen de problemen. En nou, die machine, de planning was dat die machine na de tussenstop in Anchorage door zou vliegen naar Tokio.
Ja.
Daar zou dus een wisseling van de bemanning plaatsvinden, omdat anders zo'n tewerkstelling veel te lang zou duren. Want het doorvliegen vanuit Anchorage naar Tokio is ook nog bijna 8 uur vliegen of 8 uur vliegen. Dus dat zou veel te lange tewerkstelling opleveren. Daar wordt er een verse bemanning aan boord gebracht. En inderdaad, die machine wordt getankt, catering, schoonmaken en al dat soort dingen. Dus ja. En op de terugreis gebeurt iets omgekeerds. Ja.
Maar jij zat dus in de bemanning van je vader vanuit Amsterdam naar Anchorage. En jij noemde het al 3x53. Dat is als op een 747 had je een stuk vracht. Waardoor je, als er vracht is, heb je minder stewards en stewardessen nodig. En die hebben dan een extraatje dat je een langere reis hebt. Waardoor je lekker wat langer de tijd hebt in Anchorage. En zo'n reis had jij.
Ja, dat klopt.
Jij zat in het hotel.
Ja, wij bleven dus achter inderdaad. Omdat er eigenlijk een kleinere machine qua cabinebemanning doorkwam. En we hadden afscheid genomen van elkaar. We hadden gezegd, nou, we zien elkaar weer over een paar dagen. Want wij zouden dus 3 dagen later daarachteraan vliegen en dan elkaar in Tokio weer zien. Zij waren dus weg. En ik weet nog goed dat ik was in mijn kamer. En ik lag op mijn bed en ik zette de tv aan. En het eerste wat ik op een gegeven moment zag op een nieuwsflash van KLM 747 just made a successful emergency landing on Anchorage International Airport.
Mijn god.
Dus ik dacht tegen bij mezelf, waar gaat dit over, weet je?
Oh.
En in die tijd, ja, je had geen internet.
Nee.
Dus bellen was allemaal, dat is hoe je communiceerde.
Met een fax.
En met een fax inderdaad en dat soort dingen. Dus, maar ja, je schrikt wel, want je denkt wel, ja, waar gaat dit over? Hè? Is dit nou de machine die outbound is? He, dus waar mijn vader is gestapt. Of is dat de machine die inbound is uit Amsterdam? Dat werd niet heel erg duidelijk uit die nieuwsflash. Dus ik dacht, ja, ik ga toch maar eens even bellen met de station managers. Kijken of dat hij wat kan vertellen daarover. Maar daar kwam helemaal niet doorheen. Want het hele telefoonverkeer was overbelast.
Oh.
Want iedereen belde de KLM natuurlijk. En iedereen wilde weten van hoe is het, wie is het, wat is het.
Wat is er gebeurd?
Dus dat was één chaos. Toen ben ik mijn collega's waar ik mee achter was gebleven gaan opzoeken en gezegd, joh, hebben jullie dit ook gehoord? Die waren gelukkig ook alle in het hotel, alle drie. We waren met z'n drieën, ja. Alle twee moet ik dan zeggen. En toen hebben wij gezegd, ja, kunnen wij iets doen voor die mensen, weet je wel? Moeten we misschien naar de luchthaven toe of wat? Een beetje overleg daarover gezegd. Nou ja, we blijven van het hotel. We wachten eerst maar eens even af. Weet je, KLM gaat ons waarschijnlijk wel iets laten weten. En inderdaad, wat je zegt, er kwam op een gegeven moment een fax via de receptie van, goh, hè, jullie hebben waarschijnlijk gelezen en dit en dat, maar dit en dat is aan de hand. Bemanning is goed. De bemanning worden nu opgevangen en ze worden allemaal naar hun hotel gebracht. Maar doordat eigenlijk dit gebeurde, liep eigenlijk het hele verkeer vast, het luchtverkeer. Dus allerlei bemanningen die daar stonden, want je had ook Swiss en SAS en weet ik wie die er allemaal slipten. Die konden natuurlijk allemaal niet uit hun hotelkamers. Dus die hotels liepen ook vol. Dus de bemanning die uit Amsterdam kwam, dus die dat incident hebben meegemaakt, die kwamen naar ons hotel toe, naar het standaard crewhotel. En de bemanning van mijn vader die ging naar een ander hotel toe in de stad. Nou, toen wij dat wisten, hebben we ons opgesplitst. Toen zijn wij even allerlei dingen gaan inslaan om die mensen in de crewroom. Je had toen nog een crewroom in een hotel waar de bemanningen dan hun vrije tijd konden doorbrengen met elkaar. Om daar die mensen op te vangen met, wat nootjes en een drankje en dat soort dingen. Om gewoon met elkaar daar te zijn en die ervaring gewoon met elkaar uit te wisselen en voor elkaar te zorgen. Dat is ook gebeurd, want uren later kwamen zij totaal natuurlijk op van de emotie en uitgeput van de lange dag die ze achter de rug hadden en noem maar op in het hotel aan. En hebben wij inderdaad in de crew met alle andere bemanningsleden die er ook zaten, want er zat ook een CEO-bemanning, hebben wij daar met elkaar dit verhaal aangehoord.
Ja, dan ben je met zo'n 45 man.
Ja.
Zit je dan daar en dat vind ik ook zo mooi, want iedereen heeft het over het blauwe gevoel, maar dat is echt zo'n voorbeeld van een blauw gevoel, hè?
Ja.
Dat jij zegt van, nou, dan gaan wij, je denkt aan je mede-collega's, dus we gaan nootjes halen, we gaan bier halen en we zorgen gewoon voor elkaar in. Ja. Je hebt gelijk dat familiegevoel.
Nou, dat is echt zo. En dan zie je ook inderdaad hoe belangrijk het is dat je voor elkaar zorgt. En dat geldt eigenlijk vandaag de dag nog steeds. Hè. Dit is toch wel een vak waarbij je ver weg vaak van huis van alles mee kan maken of meemaakt. En dat zijn niet alleen leuke dingen, maar er zit dus ook ellende tussen en hele heftige dingen. En dit was echt een heftig iets natuurlijk, want je moet je voorstellen als zo'n machine stuurloos wordt omdat de motoren uitvallen. Ja, je kan wel in de glijvlucht nog een heel eind doen en dingen regelen. Maar ook daar komt dan een eind aan. En je kijkt toch steeds, hè, naarmate dat langer duurt, steeds meer aan tegen een groter wordend probleem. En dat heeft wel zijn weerslag natuurlijk op mensen. En niet op dat moment, want ze hebben gewoon. En er is nog wel interessant. Je kunt op YouTube kan je nog een hele interview terugzien met de bemanning op Schiphol na terugkomst. Waarin zij ook zelf uit de doeken doen hoe zij dat ervaren hebben. En
dat
zo.
Is fantastisch.
Ja, het is gewoon natuurlijk een heel aansprekend verhaal. In de zin van, ja, om dat uit eerste hand te horen, weet je wel, dan herleef je het ook allemaal nog een keer. Hè? En ik was er heel dichtbij, dus de impact komt weer helemaal terug hoe je dat toen ook ervaren hebt.
Ja, want even terug naar, nou, je bent aan het vliegen, je bent als cabine bij hartstikke druk.
Ja.
Zeker vlak voor de landing, dan heb je nog een service. Dus je zorgt dat die maaltijden op tijd weer in die trolley zitten en opgeruimd zijn. Je cabine moet je opruimen. En op een gegeven moment was er een vulkaan, die had een uitbarsting. Daar was as in de lucht en die as is in de motoren gezogen, waardoor al die vier die motoren van de 747, die klapten eruit.
Klopt.
En dan is het dus dood. Normaal is het herrie en ineens is het doodstil in de cabine.
Ja, dat is heel beangstigend. Zij zaten inderdaad nog op een niveau waarop ze waren bijna begonnen aan de daling, zeg maar. In winterse omstandigheden, dus je kunt zo'n aslaag niet onderscheiden van de gewone lucht.
Oh ja,
je
ziet,
het was dag. De lucht was grijs, grijzig bruin. Dus dat vage tinten, waardoor zij gewoon dat niet hebben kunnen zien. En bovendien, ze hadden heel erg met de verkeersleiding, maar ook voor vertrek in Amsterdam met de meteo, hierover gesproken. Hè. De laatste informatie was opgevraagd. Is dit veilig? Kunnen we gewoon daar naartoe? Dat was allemaal prima, want de vulkanische pluim die uit die vulkaan kwam, die was eigenlijk de hele andere kant gaan opblazen. Maar door wind draaien en doordat je dat dus niet in die luchtlaag kon onderscheiden, ja, zijn zij gewoon heel op een hele vervelende manier gewoon daar gewoon toch ingevlogen. En dat maakt ook dat gelijk in de cabine binnen ook allemaal hele, ja, alsof er rookachtig, alsof sigaretten roken en zo naar binnen komt.
Ja.
Hè? Dus, die cabine vulde zich behoorlijk daarmee. Dat
was ook
een hele akelige lucht, zwavellucht. Hè? Dus mensen werden er ook niet goed van. Hè? Die zijn ook gaan braken. Maar door de uitvalling van die motoren is die kist ook gaan bewegen natuurlijk. Hè? Dus er is ook van alles gebeurd.
Zat een vrouw in de cockpit.
Ja,
een jonge vrouw.
Ja, dat klopt, ja. Dat was een van de eerste vrouwelijke co-piloten.
God, het zij weer.
Ja, ja. Dus, maar ja, ze hebben goed gehandeld, hè, die mensen. Die hebben dit heel slim eigenlijk gedaan allemaal, hè, achteraf. Hè. En dat Want zeggen ze ook, dat vind ik ook wel leuk om te zien in dat interview wat erover gegeven wordt achteraf. Ja, ze zijn echt op hun training gaan terugvallen en op hun common sense. Dus gewoon ook het boerenverstand gebruiken. En ja, hebben dat gewoon goed opgepakt. En je moet natuurlijk ook geluk hebben in het leven. En dat zegt zowel de cabinebemanning als de cockpitbemanning, dankzij de goede training bij KLM. En daarom vind ik zo'n maatschappij als KLM ook zo'n goed voorbeeld in de wereld. Je kunt niet alles heel goedkoop doen, want dan moet je toch ergens het geld gaan wegbezuinigen. En laat dat vooral niet in trainingen zijn, weet je. Want hier is gewoon gebleken dat omdat deze mensen allemaal zo goed getraind waren, hebben ze de situatie voor zowel de passagiers, maar ook natuurlijk voor zichzelf en voor het veilig aan de grond brengen van deze kist, gewoon weten te containen. Ze hebben dat gewoon heel goed kunnen het hoofd bieden. Een opstapelende situatie van problemen en uitdagingen. Hè?
Ja, want jij, je hebt natuurlijk nooit dit soort situaties meegemaakt, maar je weet wel van de procedures in een cockpit.
Ja.
Op het moment dat de motoren uitvallen, wat ga je dan als eerste doen?
Nou ja, ze hebben een emergency checklist, hè, dus op het moment dat dat gebeurt, en dat vind ik ook wel weer leuk in dat filmpje of in dat interview, dan zegt die gezagvoerder over, ik had net dit geoefend op de simulator. En dan zie je gewoon, als je terugvalt op je checklist en je opereert ook volgens die procedures, maar daarnaast denk je ook nog zelf natuurlijk wel na over van, zijn er nog andere opties of wat ook, dat jou heel ver brengt. En dat je dan ook in de volgordelijkheid en dus ook in het onder controle krijgen van die situatie ook dus tot de dingen komt waar je, wat je wil, namelijk dat het weer onder controle is. Dus die training en die emergency checklist, die is heel belangrijk.
En dan ga je van boven naar beneden. Je begint,
ja, die loop je gewoon eigenlijk stapje
af.
Dat is eigenlijk een soort beslisboom. Hè? Je begint bovenaan en dan staat er, is het dit of is het dat? Nou, is het dat, dan ga je daarheen. En is het dit, dan ga je... Hè? Dus je volgt gewoon eigenlijk een soort diagram wat je afloopt.
En de checklist en zo in de luchtvaart, dat komt, dat is ingevoerd om te zorgen dat je niet dat je vanuit een stresssituatie wordt geleid. Hè? Want je kan natuurlijk in een freeze of in een vlucht of in een fight situatie komen in geval van stress. En die procedures zijn er juist voor om te zorgen dat je dan nog wel kan handelen, toch?
Nou, het gaat er daarom, maar het gaat er vooral ook om natuurlijk dat je ook, zeg maar, niks vergeet.
Ja.
En dat je de belangrijkste dingen eerst doet.
Ja.
En niet dat je denkt, nou, ik ga blussen terwijl er nog geen brand is.
Ja.
Maar wel rook, ik noem maar wat. Hè? Dus het zet jou ook in een logische volgorde van het doen der dingen. En ieder mens kan last hebben van stress en kan inderdaad bevriezen of even vastlopen of wat dan ook. En dit helpt gewoon, want dit brengt je ook weer terug op jouw trainings.
Je gaat in automatisme.
Dat je ook weet van oké, ik kan dit. Oké, als ik dit doe, dan ga ik de logische dingen doen in de juiste volgorde. En ik sla niks over. Want dat is natuurlijk ook belangrijk. Als je in een heel, zeker in de cockpit, die procedures zijn soms heel uitgebreid. Als je daar iets van zou overslaan, zo'n procedure stap, dan zou dat ook weer gevolgen kunnen hebben. En dan kom je er misschien niet achter, omdat je het uit je hoofd doet. Terwijl als je het opleest van een checklist, dan kan je gewoon zien, oké, heb ik dat gedaan? En dat wordt ook altijd bevestigd door de andere vlieger. Hè?
Ja,
die zegt dan ook check of set of on of nou whatever. Nou, dus dat is heel, zeg maar, in een soort haast gesloten omstandigheid is dat op papier gezet. In gesloten omstandigheid bedoel ik mee, er is niks wat daar cruciaal is en wat ontbreekt. Dus je kunt, als je dat echt zo stapsgewijs met je vinger daar langs goed afloopt, dan gaat dat ook wel goed.
Ik heb inderdaad dat YouTube-filmpje ook opgezocht. En het wat mij ook heel erg opviel, ze waren ook allemaal nog zo jong.
Ja.
Hele jonge mensen, maar ook heel... wel overwogen. Ze konden ook eigenlijk al precies vertellen hoe of wat.
Ja.
Er is ook een YouTube filmpje, heel leuk, waarin je, dan zie je niks, maar dan hoor je de conversatie tussen de toren en de co-piloten.
Ja.
Dat is ook echt, je hoort wel de paniek in haar stem, vond ik.
Ja.
Wat ik heel logisch vind. Ik denk dat ik keihard was weggerend. Maar ja, daarom ben ik ook nooit piloot geworden.
Ja.
Maar ongelooflijk.
Nou, kijk, het is zeker als zoiets je overkomt. Als je kort in dienst bent en je bent jong en je hebt nog wat weinig ervaring. Is dat heel bedreigend. Aan de andere kant, ook deze mensen waren al voldoende voor de taak die ze voor hun voeten geboren kregen. Opgeleid en toegerust. Hè? Dus de kennis en kunde en de eigenschappen die een vlieger moet hebben, die waren gewoon aanwezig. En je ziet ook, dan maakt het dus niet uit of je een senior captain bent met 30 jaar vliegervaring of een junior co-piloot met 10 jaar vliegervaring. Dat heeft die captain volgens mij ook verklaard. Iedereen kon die taken en de problematiek die er was het hoofd bieden. Ik vind echt dat dat onderstreept gewoon de kwaliteit van de maatschappij KLM. En dat moeten we ook met elkaar denk ik heel erg vasthouden. En je niet laten verleiden tot onder commerciële druk om dingen goedkoper en sneller en anders te gaan doen. Want dat gaat ten koste van iets waar we allemaal een belang mee hebben. Namelijk een veilige vluchtoperatie.
Ja, dus, dat is het enige toch?
Ja, iedereen wil veilig aankomen.
Ja. Hey, en toen jij in dat hotel, in die crewroom met al die verschillende mensen, hoe kwamen je collega's binnen? Want we hebben het nu gehad over wat de cockpit deed. Wat deed de cabine?
Nou, de cabine heeft het ook heel goed gedaan. Wat ik al zei, die hebben ook natuurlijk zijn teruggevallen op hun trainingen. Er is een goede afstemming en coördinatie ook geweest tussen het kader en de CA's. Jongens, wat is er aan de hand? Wat gaan we doen? Die purser is in de cockpit geweest. Die heeft kort met die captain overleg gehad. Nou, die wist van de hoed aan de rand, wat gaan we doen? Het was geen voorbereide noodlanding, maar we gaan wel de passagiers geruststellen en in de cabine aanwezig zijn. En dat helpt dan gewoon heel erg. Hè? Zichtbaarheid van bemanningen op zo'n moment. Want het was op een gegeven moment hartstikke donker in die cabine. Want het was buiten, omdat je niet ashok in was gelopen, was het pikzwart geworden.
Ja.
Dus het licht was uitgevallen, omdat de elektriciteit even uit is gevallen tijdelijk. Dus ja, dat is heel beangstigend. En als zo'n vliegtuig dan ook nog hele extreme en onverwachte bewegingen maakt, dat doet heel veel met de mens natuurlijk. Want je bent niet in controle. Hè? Je bent als passagier en als cabine, je zit natuurlijk in een situatie waarin je zelf niet letterlijk en figuurlijk aan het stuur zit. Dus je kunt ook niet iets doen in die zin. Maar het overkomt je allemaal wel. Nou ja, de cabine is dan natuurlijk wel opgeleid en weet dan gewoon, jongens, we moeten nu zorgen dat we zichtbaar moeten zijn voor die passagiers. En dat we laten zien, joh, het is onder controle, we zijn in goede handen en het komt goed. Dus die zijn door de cabine gaan lopen. Er waren heel veel passagiers behoorlijk emotioneel. En mensen hebben afscheidsbrieven zitten schrijven. Dat is echt.
Ja, want normaal heb je dan je mobieltje waar je. Dat hoor je inderdaad ook wel vaak in situaties. Ja. Dat, maar dat was er allemaal niet. Dus
nee,
mensen
nee.
Gingen briefjes schrijven.
Ja, apart. Ja, dat is heel heftig geweest. En vooral. Normaal gesproken met Aziatische mensen heb je altijd het idee van die zijn heel erg in controle. Hè. Die komen heel rustig en zeg maar evenwichtig altijd over op mij. Hè. Maar misschien is dat ook wel een verkeerd beeld wat je hebt als je afgaat op wat je aan de buitenkant ziet. Maar blijkbaar was daar heel veel emotie. Want met name die passagiers waren erg over de kook.
Oh ja?
Ja. Maar ook bij de Aziatische collega's, bij de Japanse collega's was meer emotie op dat moment dan de emotie bij de cabine
vanuit
Nederland. En dat hoorde ik dan van de collega's zelf rechtstreeks ook.
Ja, want op vluchten naar Japan hadden we, is dat inmiddels weer terug?
Nee, op dit moment hebben we geen Aziatische collega's op de vluchten naar Japan. Dit komt wel weer op Seoul, komen die weer terug. Maar toen was dat zo inderdaad, dat een deel van de cabinebemanning bestond uit Japanse collega's of Koreaanse collega's.
Ja, die hadden gewoon een vast contract met KLM. Ja. En die waren er vooral, omdat zeker in die tijd spraken Aziatische mensen geen Engels.
Nee, klopt. Dat was echt voor taalproblemen, maar ook om de cultuur. Hè, ons te helpen in hoe kan je...
Wij zijn nogal lomp.
Nou ja, precies. Weet je, hoe kan je dingen interpreteren die gebeuren in het contact met deze mensen? En dat was zeker heel nuttig in die tijd. Het werd ook commercieel gezien erg gewaardeerd door de Japanse passagiers. En KLM was een van de voorlopers erin, net zoals zoveel zaken. Ik vond het ook altijd heel leuk in de samenwerking.
Ja.
Want
ja.
Je leert toch heel veel van
ontzettend.
Elkaar. Je krijgt echt een betere inkijk in hoe zo'n samenleving, hoe zo'n cultuur werkt. En ja, ik vond het altijd een bijzonder interessant.
Maar sowieso ook Japanse passagiers, zeker toen, ik weet niet hoe dat nu is. Als je uitstapte, was het net alsof je instapte. Want Japanners die vouwden hun dekentje weer op.
Klopt.
Die hadden, er waren drie papiertjes en die hadden ze inmiddels al weggegooid.
Ja.
De riemen lagen gewoon weer netjes gekruist.
Ja, geweldig, hè?
Terwijl bij alle andere passagiers is het alsof je in een oorlogsgebied geweest.
Ja, dat klopt, ja.
Maar bij Japanners, dat vind ik altijd zo wonderlijk. Ja. En ze zaten rustig te wachten. Ze maakten geen lawaai. Wat dat betreft. Ja.
Dat is een hele andere beleving ook voor ons. Natuurlijk als bemanning op zo'n vlucht. Want het is heel ander gedrag wat je te zien krijgt.
Ja.
overzie je wel, vind ik, door de jaren heen dat daar ook wel steeds meer...
Het is wel veranderd.
Veranderend gedrag, dat je dat ziet. Merk je ook wel op straat en zo in Japan. Maar het is zeker zo dat mensen veel gedisciplineerder en zijn gewoon... niet passagiers die opvallen of waar je snel problemen mee zult hebben. Nee,
Japanners zijn natuurlijk ook veel meer van het groeps. Hè. De groep is altijd belangrijker dan het individu. Ja. Zouden wij ook wel eens wat van kunnen leren als Westelingen, zeker nu. Maar ik vond het ook altijd fascinerend. En sowieso ook het eten en hè, de manier hoe zij tegen dingen aankijken. Ja, ik vond het ook altijd wel, het was wel een van mijn favoriete landen ook wel. Zeker Tokio vond ik echt fantastisch.
Nee, maar dat snap ik wel. Want het is gewoon inderdaad een hele andere cultuur. Het sluit eigenlijk nergens aan op wat je gewend bent.
Nee.
Dus het is echt, je stapt echt in een andere wereld.
Ja.
En dat begint al eigenlijk met de communicatie. En ook wie communiceert er met wie, hè? Ik bedoel... Japanse CA's, die zouden niet snel rechtstreeks naar een senior person toe stappen en zeggen, hè, als er iets aan de hand is, dan gaat dat via een senior CA die dat met een...
Ja.
Toen had je nog assistent pursers en dan werd dat met een assistent purser misschien een keer voorzichtig kenbaar gemaakt dat er mogelijk iets was wat niet
dat
helemaal
het te koud
lag,
was of dat het licht gedimd moest worden.
Of dat er iets gezegd was niet helemaal correct over was gekomen of wat dan ook. Dus dat was... Ja, en dat is nog steeds wel zo. Dat ging best wel via de band. Hè. Dus dat is wel bijzonder. Ik heb dat Nederland zelf als beurser ook wel vaak ervaren. Dat ik iets wilde vragen aan de Japanse CA. En dat ze me dan zo aankeken. Of zei, nee, dan moet je bij de senior zijn. Want dan moest ik met de senior Japanse CA mijn wensen of mijn vraag kenbaar maken. En dan kreeg je wel of niet een rechtstreeks antwoord. Dat was altijd heel bijzonder.
Ja, ik kan me ook nog wel een keer herinneren dat ik in de business class in de punt in de 747 in het voorste gedeelte werkte met een Japanse stewardess. En we hebben bedden aan boord, hè, waar we kunnen rusten op vluchten langer dan 10 uur of zo. En dus mijn Japanse collega die mocht gaan slapen. En dan hadden we van die blauwe pyjama's, van die joggingpakken aan. En op een gegeven moment sta ik in de cabine thee te schenken voor een collega. En dan komt ze helemaal overstuur binnenrennen. Want ze was vergeten te zeggen dat ik dit of dat, dat ik dat niet mocht. Ze zijn zo ontzettend loyaal en... gedreven in hun werk.
Ja, heel precies.
Heel nauw precies. Dus ik zei, joh, ga jij lekker naar bed? Ik vlieg ook al 30 jaar, dus het komt helemaal goed.
Nee, zeker. Maar wat ik ervan begrepen heb altijd is dat het... Wat je ook al straks zei, ik bedoel... Wij worden snel als bot gevonden, omdat wij soms heel direct zijn in onze communicatie. En nou ja, het feit dat je of je met een gesloten of een open hand of met één vinger iets aanwijst of wat dan ook, daar zitten al de nuances in hoe dat ervaren wordt. En ja, ik moet je eerlijk zeggen, was me er ook niet altijd bewust van dat dat zo overkomt. Weet je, dat moet je echt verteld worden. Maar je moet helemaal afschakelen van wat je eigenlijk zelf geleerd hebt en hoe je zelf in het leven staat en wat jou is bijgebracht naar een heel ander niveau, een hele andere structuur, andere gezagsverhoudingen. Het is allemaal zo, wat ik zeg, afwijkend dat...
Ja.
Je slaat heel snel eigenlijk de plank mis. Daar komt het eigenlijk op neer.
Ja, ja.
En dat is natuurlijk wel...
Maar die mensen zeggen niks. Want je wordt door de mensen...
Ze spreken jou niet rechtstreeks aan. Ik heb wel eens begrepen dat ze alleen die Japanse collega's...
Ja.
Echt ook vertelden wat ze dan soms vonden. Ook een bedekte term overigens. Maar dat eigenlijk voor hun veel heftiger was. Hè? Dat ze veel meer te horen kregen over hoe dingen ervaren werden dan rechtstreeks naar ons toe.
Ja, ja, ja.
Dus dat was wat interessante.
Ja, want die meisjes kwamen dan natuurlijk ook in dat hotel waar jij in de crewroom.
Nou, zij zijn rechtstreeks doorgevlogen naar Japan. Want ze hebben na dat incident... die bemanning, die machine is geland. Vervolgens zijn vrij snel is de FAA aan boord gekomen.
Wat is dat?
De Federal Aviation Authority. Dus eigenlijk de luchtvaartinspectie vanuit Amerika. Om de cockpitpersoneel te bevragen naar wat er gebeurd is. Eigenlijk een soort getuige voor. De cabinebemanning heeft eerst gezorgd voor de passagiers dat ze de machine uit konden. En... de cabinebemanning die de machine over zou nemen is aan boord gaan. Die hebben eerst hun collega's opgevangen aan boord. En daar een eerste gesprek mee gevoerd. En een beetje probeert hun emoties tot bedaren te brengen, om het zo maar te zeggen.
Ja.
En die Japanse collega's hebben aangegeven, ja, die wilden toch eigenlijk wel eens door naar huis. Want ja, die dachten, ja, als we hier achterblijven, dan zitten we hier. En ja, en die wens is ook gehoor gegeven.
Maar die machine mocht toch niet verder?
Nee, die machine mocht niet door, dat klopt. Dus die zijn, net als de KLM-bemanning, de Nederlandse bemanning, die zijn pas een week later of zo geëvacueerd. Want de luchthaven ging op slot. Dus, er is een tijdelijk verbod geweest waarin het luchtverkeer helemaal stil is gelegd. Omdat dit was zo'n groot incident. En wat je natuurlijk niet wil, dat er nog een aantal incidenten achteraan
die niet zo goed getraind zijn, dat die wel naar beneden donderen.
Dus de Amerikaanse autoriteiten hebben denk ik wel een verstandig besluit genomen. Door te zeggen, ja, we sluiten nu even het luchtruim voor ook vliegverkeer boven Alaska. Dus, en dat heeft wel even geduurd. Dus iedereen zat vast. Dus zij zaten ook in het hotel. Maar dat is dan typisch Japans. Ja, ze hebben zich echt teruggetrokken met elkaar.
Ja.
En nou goed, daar is wel contact geweest. En is natuurlijk wel gevraagd, joh. Kunnen wij een rol van betekenis hier hebben die voor jullie? Maar in goed overleg is denk ik besloten dat zij dat op hun manier verwerkt op dat moment. En daarmee om zijn gaan. De overskale was ook heel ruimhartig. Want we mochten ook allemaal naar huis bellen. En wat we net al zeiden, bellen was toen het enige middel.
10 euro per minuut of zo.
En het was heel duur.
Heel duur.
Ik kan me dat nog heel goed herinneren.
Ja.
Want je kon je hotelrekening op je tv-scherm zien. Dat was een vrij modern.
Oh, ja.
En ik weet nog goed dat ik 10 minuten gebeld had. Inderdaad, dat er iets stond van $250. En die dollar was toen iets van 3 gulden per dollar.
Oh, ja.
Dus het was een gigantisch bedrag. En ik weet nog dat ik echt zoiets had van, mijn god zeg. Hé. Dit is niet natuurlijk alleen voor mij. Maar er zijn natuurlijk veel meer mensen
45 die gebeld
hebben. En ik weet niet of ze 10 minuten gebeld hebben.
Nee, dat denk ik
misschien
niet.
Misschien wel een half uur gebeld. Weet ik wat.
Ja.
Dus dat liep behoorlijk in de papieren. Maar daar was KLM heel ruimhartig in. Excuus.
Ja, dat is wel heel fijn. Hè? Want dat is natuurlijk ook, je zit daar nou echt in the middle of nowhere. En letterlijk.
Ja.
En je geliefden zijn thuis. En die hebben ook op het nieuws gehoord wat daar is gebeurd. Het was wereldnieuws.
Ja, dat klopt. Ja, ja.
En jeetje, wat heftig.
Ja, dat maakt dan zo'n situatie nog extra heftig. Inderdaad, je ver van huis bent en dat je niet met je, de belangrijkste mensen in je leven direct contact hebt. Ik had mijn vader daar.
Dat is toch ook bizar.
Dat was wel bizar natuurlijk. En wij hebben daar natuurlijk samen ook heel erg over gesproken. Van, wat is hier nou gebeurd? En wat een enorme escape is er eigenlijk geweest. Hè? Want het had dramatisch kunnen aflopen natuurlijk.
Zijn er nog mensen die daarna niet meer in een vliegtuig durfden te stappen?
Nou, ik begreep van die co-piloot, daar heb ik naar het land nog mee gevlogen, toen zijn gezagvoerder was op de 737. En toen was ik purser op de 737. En een tijd daarna, toen hoorde ik dat zij gestopt was met vliegen inderdaad. En dat het, tenminste zoals ik het begrepen heb, dat hier wel mee te maken heeft. En ik kan me daar ook wel iets bij voorstellen.
Absoluut.
Aan de ene kant. Als je het niet losgeschud krijgt en het blijft je achtervolgen, dan denk ik dat je maar één ding kan doen. Inderdaad, gewoon dan niet doorgaan in dit vak. En dat is natuurlijk dramatisch als je dat meemaakt. Want je kiest ergens voor en dan wil je natuurlijk dat gewoon blijven doen totdat je zelf kiest om weg te gaan.
Precies.
En nu word je eigenlijk door de omstandigheden, door zo'n incident, raak je dan blijkbaar toch zo beschadigd, als ik het zo zou mogen zeggen. En dat je hiervoor moet kiezen, noodgedwongen, dat is natuurlijk wel jammer. En de andere co-pilot, daar heb ik al nog mee gevlogen. En die is volgens mij vorig jaar met pensioen gegaan. Ja.
Want wat ik me ook afvroeg is, jullie zijn op een gegeven moment zijn er weer vliegtuigen vanuit Amsterdam doorgekomen, hè, om weer dat op te pakken, die lijn naar Tokio en weer terug naar Amsterdam. Hoe was dat dan toen je in Nederland aankwam? Want ben je met je vader uiteindelijk weer teruggevlogen?
Ja, we zijn allemaal geëvacueerd via Vancouver. We zijn vanuit Anchorage met een turboprop toestel zijn wij in batches van 10, 15 man zijn wij geëvacueerd. Want meer konden in die vliegtuigen niet. We mochten ook onze koffers niet meenemen. Er was geen ruimte voor. Ja, zo ging dat.
Zo'n soort flying doctors
bijna
toestel.
Wel, ja. Toen zijn we daar vandaan zijn we eerst naar Seattle gevlogen. Net over de grens bij Vancouver. Toen hebben we daar een paar uur in een hotel gezeten. Ik weet dat nog heel goed, dat is de dag van gisteren. We hebben voor een paar uur een kamer daar gehad. Toen werden we wakker gemaakt. Toen moesten we naar Vancouver. Dat was maar een half uurtje vliegen.
Ook met hetzelfde.
Ja, met een ander toestelletje, maar ook een klein toestelletje. En toen gingen we weer een paar uur in de kamer. En toen zijn we 's middags met de machine die via Kelber in Amsterdam ging, zijn we toen naar Schiphol gelopen. Dus in, op allerlei gebroken manieren zijn we dus uiteindelijk in, geloof ik, 24 uur onderweg geweest.
Oh.
Om vanuit Anchorage via Seattle, Vancouver, Calgary naar Amsterdam te gaan. Ja.
En weet je wat ik dan ook... Want ik heb ook best wel eens een keer wel een heftige vlucht gehad. En weet je wat ik daar lastig van vond? Je komt dan op Schiphol aan. En je hebt dan vaak nog even een debriefing. Hè, of nog even... Ja. Er staat altijd een team op je te wachten. Maar goed, dan ben je 2 uur later bij wijze van spreken. En dan ga je allemaal naar huis. En de volgende vlucht dat jij weer op Schiphol komt met die enorme heftige ervaring. Niemand weet daarvan, nee, want je hebt weer een compleet nieuwe bemanning.
Ja.
Dat vond ik, dat, je hebt allemaal voor- en nadelen van het vliegen. Maar dat is gek, vind je niet?
Ja, dat is zeker gek en dat betekent dus ook, en daarom begrijp ik ook waarom KLM zo kritisch is met aanname van cockpit- en cabinepersoneel. Er wordt heel veel van je gevraagd en ik zeg altijd, we worden betaald niet voor wat we doen, voor wat we kunnen, maar voor wat we doen. En wat we kunnen, dat wordt wel beloond, maar dat is niet altijd aan de orde, weet je. En dat blijkt op zo'n moment. Je moet echt, denk ik, stevig in je schoenen staan om met dit soort heftige situaties om te kunnen gaan. En ook dat op een volgende vlucht weer meenemen en de vlucht daarna en daarna en daarna. En dan gebeuren er ook weer allemaal dingen tussendoor, hè, die ook weer invloed hebben op wat dat met jou doet. En daarom is het ook zo belangrijk dat je ook een hoge mate van zelfredzaamheid hebt in dit vak. En ook goed let over je eigen, bewaakt over je eigen grenzen en over wat kan nog en wat is nog veilig. En dat begint toch bij jezelf.
Ja.
Ik zeg altijd tegen iedereen, het is niet voor niks dat we zeggen, eerst je eigen zuurstofmasker opzetten en dan van een ander. Hè. Ik bedoel, je moet eerst goed voor jezelf zorgen en weten tot hoever kan ik met mezelf gaan, waar liggen mijn grenzen en wat werkt voor mij wel en wat werkt niet. Hè. Dus je moet veel zelfkennis hebben, denk ik. Want je maakt heftige dingen mee. Dat is gewoon zo. En ja, als ik terugkijk op 37 jaar vliegen. Ik kan er boeken vol van schrijven. Ik heb overlijden aan boord meegemaakt. En weet ik het allemaal. Hè? Ik bedoel, echt heftige dingen ook. Meerdere situaties met brand.
Brand?
Nou ja, rookmelding aan boord. Wat, waarbij je denkt aan brand inderdaad. Hè? En een keer een laptop gevonden op toilet die met een stekker ergens in zat. Die in een waste-bin lag en die lag te op te laden. Maar het leek alsof het ging om een explosive device en dat soort dingen.
Verschrikkelijk.
Gewoon onbedachtzaamheid van een passagier. Maar een stewardess die lijkt blijkbaar bij me komt en zegt, ik heb nou iets gevonden waarvan ik denk dat het niet goed is. Weet je. En dan ga je kijken.
Een bom ligt.
En dan schrik je toch echt een hoedje. Je kan het niet zomaar verwijderen, want dat zijn natuurlijk de instructies.
Oh mijn god.
Dus dan ga je in overleg. Nou ja, weet je. Maar al dat soort zaken. Afgelopen reis uit Singapore, mevrouw met nierstenen, 2 uur voor de landing, dat je toch de dokter moet omroepen, weet je. Dus er gebeurt altijd van alles in dit leven, zeg ik altijd. En dat heeft gewoon invloed op een mens, dat doet iets met je. En dat is op zich niet onlogisch. Het gaat er uiteindelijk om, kan je jezelf eroverheen zetten, kan je ermee omgaan en heeft het nog een blijvend effect wat invloed heeft op jouw prestaties.
Ja.
En daar worden wij toch op geselecteerd en dat is vaak heel onbewust, want we realiseren ons dat niet. Maar ik begrijp nu, zeg maar, als ik dat allemaal zo terugfilm, waarom was het zo kritisch met die aanname? Waarom is je zo doorgezaagd op hoe zit jij in elkaar? Wat toon jij voor gedrag in welke situatie?
Ja.
Dat is heel belangrijk.
Ja, ja, ja.
En daarnaast al die trainingen en alles wat er in jou geïnvesteerd wordt, om van jou gewoon een stevige persoon te maken aan boord. Want dat moet je gewoon zijn.
Ja. Ja, het wordt ook natuurlijk steeds gekker aan boord.
Ja, dat ook, hè. Passagiersgedrag is wat alleen nog maar aan het veranderen is. En zeker niet alleen met de goede.
Nee.
Nou, dan moet je wel op een goede manier tegenop kunnen treden. Maar je moet ook jezelf kunnen blijven. En moet niet te kosten gaan van jezelf. Dus ja, best wel uitdagend. Ja.
Maar wel heel gaaf.
Ja, hartstikke interessant, hartstikke gaaf.
Hé, Roberto, tot slot. Uit alles blijkt dat Anchorage, dat helemaal in je hart zit.
Ja.
Heb jij een reistip, een tip voor ons? Wat moeten we doen in Anchorage? Of waar moeten we zijn? Of kan je daar iets over, een tip over geven?
Ja, ik denk dat Alaska en Anchorage vooral bedoeld is voor de mensen die heel erg gericht zijn op natuur. En op de puurheid van de natuur, de ongereptheid. Het is heel... Er is dus eigenlijk weinig aan faciliteit. Hè, dus het gaat echt om iets heel basics in de zin. Er is geen openbaar vervoer, wat dan ook. Dus als dat jou aanspreekt, de ruige natuur en de wil, het gewoon daarin zijn en naar je dieren zien en weet ik wat je allemaal. Je kunt daar hikes lopen, je kunt daar rondtrekken door het land heen. Dan zeg ik, dan moet je daar zeker heen gaan. De mooiste periode is denk ik voor mij en in de winter en in de zomer. Dus ik heb geen specifieke voorkeur. De winter brengt hele extreme dingen met zich mee. Van enorme lage temperaturen tot met heel veel sneeuw en ijs. Tot in de zomer gewoon 22, 23, 25 graden. Prachtig weer met ook hele mooie dingen. Het spreekt mij gewoon enorm aan vanwege de ruigheid en de natuur. Ja, ik ben echt outdoor mens, dus ik hou erg van in de natuur zijn. Het maakt een ander mens van je. En dat is voor mij dus bijvoorbeeld heel erg, werkt dat in het herstellen ook weer van al die andere dingen die je meemaakt binnen je werk. Het contrast is enorm, maar het is voor mij heel goed. Het helpt mij enorm altijd in weer de batterijen opladen en weer fit en uitgerust terugkomen. Dus het is gewoon een heel mooi continent. Echt een aanrader.
Super, dankjewel. Bedankt voor het luisteren. Heb je nou zelf een gek, spannend of prachtig verhaal te delen? Mail me dan. Evelien van der Werf met dubbel F @gmail.com. En tot de volgende keer in de koffer met Eve.